verwachting staande naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 82 en daarvan al de vier versen. Psalm 82, de vier versen.
Yeah.
De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel uit de profetie van Jesaja en daarvan het 8e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naast een huis, gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Jesaja 8. Verder zei de Heere tot mij, neem u een grote rol en schrijf daarop met eens mensen griffie, haastende tot de roof is hij spoedig tot de buit. En toen nam ik mijn getrouwe getuigen Uria de priester en Zacharia de zoon van Jeberechia. En ik was tot de profetes genaderd, die werd zwanger en baarde een zoon. En de Heere zeide tot mij, noem zijn naam maar Schalal Gasbas. Want eer dat knechtje zal kunnen roepen mijn vader of mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria dragen voor het aangezicht van de koning van Assur. En de Heere sprak nog verder tot mij, zeggende, dewijl dit volk veracht, de water van Siloa, die zachtens gaan en er vreugde is bij Rezin en den zoon van Remalia. Daarom zie, zo zal de Heere over hen doen opkomen, die sterke en geweldige wateren der rivier, de koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid. En hij zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda en hij zal het overstromen en er doorgaan. Hij zal tot aan de hals reiken en de uitstrekkingen zijner vleugelen zullen vervullen de breedte uw lands, o Immanuel. Vergezelt u tezamen, gij volken, doch wordt verbroken. En neemt ter oren alle gij die in verre landen zijt, om God u doch wordt verbroken, om God u doch wordt verbroken. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden, spreekt een woord, doch het zal niet bestaan, want God is met ons. Want alzo heeft de Heere tot mij gezegd, met een sterke hand, en hij onderwees mij van niet te wandelen op de weg deze volk, zeggende, gij zult niet zeggen een verbintenis, van alles waar dit volk van zegt, het is een verbintenis. En vrees gij lieden en vrezen niet en verschrik niet. De Heere der is scharen, dien zult gij lieden heiligen. En hij zij u vrezen en hij zij u verschrikking. Dan zal hij uw lieden tot een heiligdom zijn, maar tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling de twee huizen Israëls, tot een strik en tot een net den inwoners te Jeruzalem. En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden en zullen verstrikt en gevangen worden. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Daarom zal ik den Heere verbijden die zijn aangezicht verbergt voor het huis Jacobs, en ik zal hem verwachten. Zie ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël, van de Heere der Ischare die op de berg Sion woont. Wanneer zij dan tot u lieden zeggen zullen, vraag de waarzeggers en de duivelkunstenaars, die daar piepen en binnensmonds mompelen, zo zegt, zal niet een volk zijn God vragen? Zal men voor de levenden de doden vragen? Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En in ieder van hen zal daar doorgaan, hard gedrukt en hongerig. En het zal geschieden wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal zien, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan aan het Galilea der heidenen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeres aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere Gij, grote God, Gij, almachtige God, alwetende God, Gij die naar uw streng oordeel de onboetvaardige wereld met de zondvloed heeft gestraft, Gij zijt nog dezelfde. Want Gij zijt gezet, o Heere Jezus, tot een val en tot een opstanding velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Heere, het is in onze dagen. Wat hebben we er allemaal van gemaakt? Wat is het een kruisloos christendom geworden? Een onbloedig christendom. Het is alles een vorm en schijn, lieve heren. Maar mocht gij uw volk die daarin verkeert toch levend maken, wederlevend maken. Opdat ze daar mogen zitten of staan als getrouwe getuigen van Christus. Zich niet alleen vrijmakende van het bloed van de valse leraren, maar ook die naam onder de hemel gegeven, die ene naam door welke wij moeten zalig worden, aanprijzen, ja, proclameren, o Heere, want we zijn geen lobbyisten die maar een valse propaganda voeren. En zoals de valse leraars wel Christus onder een deksel preken, maar wij zijn uw getuigen, uw geroepen getuigen. En lieve heren, dan doet gij het zelf. Door uw woord en geest, door de mond van de apostelen, profeten en alle die gij daartoe geroepen heeft. Het komt openbaar. En daartoe had gij ook Simeon geroepen, een mens van gelijke beweging als wij. En nochtans had gij Simeon gerechtvaardigd in de vierschaar van het geweten. Het wordt in onze dagen alles geloochend en ingewisseld voor een actieve mens die tot Jezus gaat. En lieve heren, mocht gij al die monden van die leugensprekers eens stoppen. Door uw woord en geest. Het is al stil in onze landen, maar het moet nog stiller worden, omdat het geluid wat gehoord wordt geen zuiver geluid meer is. Het licht is van de reformatie is uitgegaan. En velen brengen nog wel de klanken voort, maar het is al klankexegese wat er gehoord wordt in de landen. O Heere, want Gij hebt uw getuigen gesteld midden in deze godenvijandige wereld, gelijk Gij Luther hebt gesteld, waar alle pijlen van de duivel op afgeschoten werden. En nu hebben ze de ergernis van het kruis teniet gedaan om om in een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, een klankexegese voor te brengen die voor u niet zal kunnen bestaan. O lieve Heer, want gij kijkt naar waarheid in het binnenste. En mocht dat wordt bij niemand gevonden, bij ons niet, bij niemand niet. Maar als gij uw Heilige Geest een ziel wederbaart, krijgt die ziel ook de oprechtheid van Christus. Alle weldaden en gaven van Christus. Ja, hij krijgt Christus zelf. Heren, mocht dat openbaar komen, dat komt openbaar. Hoe weinigen er ook bekeerd worden in onze dagen, nochtans bekeert gij ook deze dag zielen, want de uren komt en is nu. En gij gaat door tot aan de voleinding der wereld. Lieve heren, mocht dan onze arbeid niet ijdel zijn in u, maar mocht gij dan, o grote rover der hel, een grote slag slaan op deze dag. Heer, het is alles op u en blijft alles op u wachten. Mocht gij uw woord in ons hart heiligen. Mocht gij de valse leugenleraren de mond stoppen. En mocht gij uw volk doen herleven. Opdat ze werkelijk Godvrezend zouden zijn. En dat is u in ere houden. Publiek, wie het ook betreft. Heren, kom er nog aan te pas. We bidden het u en smeken het u. Gedenk de wezen en de weduwe. Gedenk uw volk aan het uiterste der aarde, waar ze zich ook bevinden. O Heren, en mochten we bedenken dat de weg nauw uitgaat. Want gij geeft uw eer niet aan gesneden beelden. Heren, kom er nog aan te pas. Zonder u kunnen we niks doen, kunnen we het woord niet preken naar de zin en mening des geestes en kunnen we er ook niks van opluisteren. Maar als gij opent, wie zal dan sluiten? Heren, dan mag het vallen in een wel toebereide aarde. Kon en mocht het zijn op deze dag. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, die tekstwoorden van Simeon uit Lucas 2 en daarvan het 34ste en 35ste vers, waar wij met u lezen: en Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: zie, deze wordt gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden en ook een zwaard zal door u zelf ziel gaan, opdat de gedachten uit veler harten geopenbaard worden. Geliefde, wat hier Simeon profeteert, dat heeft hij geprofeteerd, niet van zichzelf, want het is een profetie aangaande Christus. Het gaat niet over Simeon, want dat was maar een mens. Van gelijke beweging als wij. Simeon was door God uitverkoren om deze profetie te doen. Het was geen bijzonder mens, maar hij was wel rechtvaardig en Godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls en de Heilige Geest was op hem. Dus Simeon was met God verzoend, met een drie-enige God verzoend. Want de Heilige Geest, geliefde, komt altijd op grond van de verzoening. Dat is in het persoonlijk leven, maar ook wat de profetie aangaat, hoewel Gods woord daar wel een onderscheid in maakt, want ook Biliam profeteerde door de Heilige Geest. En dat was van de Heere. Die profetie was van de Heere. Doch Biliam, die wenste wel de dood der oprechten te sterven, maar hij wenste er niet mee te leven. Geliefde, waar je mee leeft, daar sterf je mee. Waar je mee leeft, daar sterf je mee. Ja. Ik moet het eigenlijk anders zeggen. Waar je in leeft, wat is uw leven? In de zonde of in de genade? Een van beide. Er is geen derde mogelijkheid. Of je leeft in de zonde, onder de wet, als een oude mens, als een bedorven mens. Als een mens die zichzelf bedorven heeft, want we hebben onszelf bedorven door onze diepe val in Adam. Maar geliefde, de tekstwoorden van, die we, van de profetie van Simeon, hij is gezet en deze is gezet. Deze is door God verordineerd, betekent dat. Deze wordt gezet, verordineerd, namelijk van God. En waartoe is hij verordineerd, waartoe is hij van God gezet? Tot een val en opstanding, veel in Israël. En geliefde, dat ziet meer op het ongeloof van de christenheid, dat hij tot een val gezet is, velen in Israël, want daar moet u op letten. Er staat niet, hij is tot een val en opstanding gezet. Velen onder de heidenen, daar komen we straks nog wel op terug, als de Heer het geeft. Maar hij is tot een val en opstanding gezet, velen in Israël. In Jesaja 8 wordt er gesproken over de twee huizen, dat is de tien stammen, tien stammenrijk en het twee stammenrijk. En dat betekent niet, hij is tot een val gezet. Velen in Israël, dat betekent niet de gelovigen. Nee, maar degene die zich aan Christus ergeren. Aan de verbondskinderen die zich aan Christus ergeren. Dus dat ziet niet zozeer in de eerste plaats op de val in Adam, maar op het verdoemelijke ongeloof. Maar geliefde, uiteindelijk is het ongeloof de grootste zonde die je bedenken kunt. Ongeloof is de, dat is niet zeg maar een slachtofferpositie. Kijk, zo wordt het ongeloof veel getekend, hè, in vroege dagen en in onze dagen. Hè. Ongeloof, ja, daar kun je uiteindelijk niks aan doen. Maar geliefde, dat is een leugen van de duivel. Want ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. Toen de 10 verspieders in dat beloofde land terugkeerden. En toen waren er de meesten. Die zeiden, nou, we kunnen dat land nooit innemen. Want er wonen zulke ontzettende grote reuzen daar in dat land. Daar is niet tegen te vechten. En wie gaven een goed gerucht van het land, kinderen? Wie? Jozua en Caleb. En de rest kon niet ingaan. De Heere sloeg dat volk vanwege hun ongeloof. En ze zijn alle in de woestijn gestorven. En wie gaan dat beloofde land in? Jozua en Caleb. Jozua, de Heere Jezus, als type. Jozua als type van Christus. En Caleb was zijn hond. Dat is Gods volk. Wie gaan, hè, er is, blijft dan een rust over voor het volk Gods. Ze gaan in en door Christus het beloofde land binnen. En geliefde, dat woord wat Simeon hier uitspreekt, tot een val en opstanding velen, dus niet weinigen. U zegt maar dat geldt beide partijen. Hij is gezet tot een val, velen in Israël, en hij is gezet tot een opstanding, velen in Israël. Ja, dat leert Gods woord. Want het koninkrijk der hemelen zal zijn gelijk 10 maagden. 5 waren wijs, 5 waren dwaas. Kijk, daar heb je het, daar heb je het. De helft valt af, en dat moet u niet getalsmatig opvatten, dat precies 50% van de christenheid behouden wordt en 50% verloren gaat, nee. Nee, dat wil zeggen, Gods volk dat zalig wordt, dat zalig moet worden, dat zal een schare zijn die niemand tellen kan. Dus daar heb je al de doodsteek voor al dat getalsmatige en die rekenerij in onze dagen. He, wanneer die oordeelsdag zal zijn en hoeveel er zullen zijn. Dus vroeg ook een man aan de Heer Jezus, zijn er ook velen die zalig worden? En de Heer Jezus snijdt dat gelijk af. Hij zegt, strijd gij om in te gaan. En zelfs de discipelen, het komt u niet toe, de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Gods woord zegt velen, hij is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël.
Hij is een rantsoen voor velen, niet weinigen. Velen. En in de tijd, de openbaring van de kerk is veelal, zeker in onze dagen, gereduceerd tot een hutje, een nachthutje in de komkommerhof. Je mocht Gods volk in onze dagen, Gods ware volk onder het kruis heb ik het nou over, want die zich Gods volk noemen zijn het meestal niet. Je hebt in onze dagen een christendom zonder het kruis. En er kan er allerlei klankexegese, want de duivel in onze dagen die manifesteert zich als een grote nabootser van het werk Gods. En het wordt niet meer onderkend in onze dagen. He, omdat vele onkundige leraars zelfs, beleiders, ouderlingen, diakenen, die gaan hun weg onder de dekmantel, je mag niet oordelen. En dat is vandaag het grote stopwoord van de zogenaamde gereformeerde gezindte, die bestaat in Gods ogen trouwens niet door heel die gereformeerde gezindte, die bestaat niet. De reformatorische gezindte, daar weet God niet van af, God weet maar van één volk af. Waartoe hij gezet is tot een opstanding. En voor de rest geldt, ik ken u niet van waar gij zijt. Zul je dat bedenken, gemeente? Zul je dat bedenken? Die vijf dwaze maagden, daar wist de Heer niet eens vanaf. Hij wist hun namen niet. Hij wist niet dat ze bestonden. Hij doet net alsof ze niet. Hij wist wel dat ze bestonden. Maar hij zegt, ik ken u niet van waar gij zijt. En dat ziet op de voorkennis Gods, die hij van eeuwigheid heeft gemaakt in die stille raad des vredes. Van eeuwigheid heeft God bepaald wie er zijn volk zal zijn en toegebracht zullen worden in de tijd en wie niet. Want er is ook de verkiezing en de verwerping, dat behoort tot Gods deugden en daden van een soeverein God. Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehad. Hebben mens daar iets mee te maken? Een onbekeerd mens? Nee, daar heeft hij niks mee te maken. Hij heeft te maken met de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. De mens gaat, ook al staat die verkiezing vast, een mens gaat door eigen schuld verloren. 100%. Als je zegt, als ik niet verkoren ben, ga ik toch verloren, dat is een bewijs van je verworpenheid. Want dat is goddeloze praat. Dat is je eigen indringen in de raad Gods, daar heb je geen mens mee te maken. De verborgen dingen zijn voor de Heer. De geopenbaarde dingen zijn voor ons. En God heeft zijn woord gegeven, waarin de wil des bevels van God op elke bladzij van Gods woord te vinden is. Ook de wil des besluits van God. Maar wij hebben u niet te preken in de eerste plaats de wil des besluits van God, maar de wil des bevels van God. Bekeert u en gelooft het evangelie. Al zo lief hebt God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar u moet wel rekenen, geliefde, dat de beloften alleen in Jezus Christus ja en amen zijn. We hebben u de vorige keer gepredikt dat Simeon, die kreeg een belofte voor de tijd, hoewel die belofte de meest geestelijke inhoud betrof, want het betrof de geboorte van het beloofde zaad. Daarmee was Simeon in verwachting geraakt, in geloofsverwachting geraakt. Maar ik heb u gepredikt, die belofte was geadresseerd. In onze dagen heerst er een religie van algemene belofte. Ik kom dat zelfs tegen bij sommige oudvaders. Dan moet je die belofte maar op jezelf toepassen. Dat is niet van God. Dat is niet van God. Nee. De beloften zijn geadresseerd. De beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn, daar staat een adres op. Die vragen om de toepassing. En als die toegepast worden, dan gaat dat volk niet roemen op, ik heb een belofte gehad. Nee. Nee, want in de belofte openbaart zich Christus. Ze hebben Christus ontvangen in de belofte. Dan is de inhoud niet een belofte, maar dan is de inhoud Christus. De openbaring van Christus door woord en geest. Dat geschiet in het kader van een geadresseerde belofte. En u moet u goed verstaan, geliefde. Ik heb u dat al meer gepredikt in het kader van de verzoening met God. Dan komt de Heere een ziel te rechtvaardigen met actieve beloftes. Die gelijk hun vervulling met zich indragen en meedragen. Ik ben. Niet ik zal zijn, ik ben. Ik ben met u lieden. Ik ben het die met u spreekt. Dat zijn actieve, dat zijn beloftes die de dadelijke toepassing in zich hebben. Maar Simeon kreeg een belofte die om vervulling vroeg. En dat was de belofte, hij had een belofte van de Heere ontvangen, dat hij de Christus der Schriften zou zien eer hij dit tijdelijke met het eeuwige zal verwisselen. En daarmee is de kerk in verwachting. Anders heb je nooit een belofte van God ontvangen. Voor de tijd. Hè? En ook voor de eeuwigheid. Want ook de belofte in zaligmakende zin. Vragen om doorgaande vervulling. Doorgaande vervulling. Hè? Anders zou je met de belofte je eigen rijk kunnen rekenen. Nou, in Christus is Gods volk zo rijk als het maar wezen kan. Ja? Maar toch staat er, ik zal mij doen overhouden een ellendig en arm volk. Dat arme volk moet steeds weer vervuld worden met de inhoud van diezelfde belofte. He, dus dat vraagt, Paulus zegt, opdat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding. Dus dat vraagt om dat leven in Christus. Dat vraagt om doorgaande voeding, doorgaande onderhouding. Als je het zonder onderhouding, als je het zonder de godsontmoeting kan stellen, dan mag je je staat voor God nog wel eens nakijken. Gods volk kan niet lang leven zonder godsontmoetingen. Ja, in zichzelf kunnen ze er lang. Hè? Dagen zonder getal, dagen zonder getal. O mensen, in onszelf gerekend. Als de Heer zijn volk niet vast zou houden, zouden ze als een hond terugkeren naar de uitbraaksel. Ken je hem? Het touw wordt wel eens gevierd. De Heere laat het wel eens iets gaan. Opdat we zouden weten hoe verdorven we. Hoe inverdorven we zijn. In en uit onszelf. Ook Gods volk. Want het vlees is niet nut. Nee. Tot een val en tot een opstanding velen in Israël. Tot een val. Omdat ze in hem niet geloofd hebben. Hij is tot het zijne gekomen. En de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Hij heeft gepredikt in de tempel, op alle hoeken van de straten. Maar in het merendeel had God geen welgevallen. En geliefde, er is niks nieuws onder de zon. Want ook in onze dagen, de 40.000 dominees, een kerk op elke hoeken van de straat, en in het merendeel heeft God geen welgevallen. Waarom niet? Omdat ze niet in Christus geloven. Aan die man van smarten. Er wordt niks zo gehaat. Er wordt niks zo gemeden. Als die man van smarten verzocht in krankheden. En geliefden, als je Christus in zijn vernedering niet lief krijgt. Dan zal je hem nooit in de kracht van zijn opstanding kennen. Nooit. Want zo vindt God zijn volk in die lage staat. Zo maakt Christus zich uitermate geschikt. Zo is hij uitermate geschikt geworden. Een naam boven alle naam. Voor een verloren zondaar. Als Christus zich zou openbaren aan een onontdekt mens. Dan zou hij zeggen, wat moet ik met deze Jezus aan? Daar gaat de Heere plaats voor maken in het leven van al Gods kinderen. In het leven van al Gods kinderen. Er wordt in onze dagen een nieuwsgierige Zacchaeus gepreekt en een, En een Lydia de purperverkoopster, die zat daar zomaar aan de kant van de rivier. En die hoorde de prediking van Paulus. En ze slaat er acht op en ze is bekeerd. Zo wordt het in onze dagen gepreekt. Zo word je betoverd, zo word je bedrogen. Levi die zat maar in het tolhuis en toen kwam de Heer Jezus langs en halleluja, amen, klaar. Maar geliefde, dan maak je toch wel een grote vergissing. Dan maak je toch wel een grote vergissing. De biblicistisch lezen van Gods woord is tot je eeuwig oordeel. De Joden verstaan het niet omdat ze de Gods woord biblicistisch lezen. Zelfs het Oude Testament, het wordt allemaal syncretisme. En het huidige christendom verstaat het niet omdat ze biblicistisch lezen en verstaan. Hoort en verstaat. Nou, van nature is het de mens, is het de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Dan wordt het evangelie verworpen. Ook al ga je elke zondag twee keer naar de kerk en door de week nog eens een keer. Gods volk komt daar meestal niet aan toe, want ze herkauwen het woord gelijk de reine dieren des velds. En als je het woord herkauwt, twee preken, als je dat herkauwen mag, als het mag zijn, naar zin en mening des geestes, dan heb je teerkost voor in de week genoeg om dat te herkauwen. Heb je de koeien wel eens herzien herkauwen, kinderen in het veld? Die gaan niet nadat ze gegeten hebben, dan wachten ze een uur, dan gaan ze weer eten. Nee, die gaan eerst dat voedsel herkauwen, dat komt terug. Er zijn maar weinig christenen, en dat betekent weinig kinderen van God, die het gepredikte woord herkauwen. En vroeger moest ik altijd, duurde het altijd meestal een dag voordat ik, als ik een preek gehoord had, hè, soms mag je het gelijk horen, want dan valt het zo op dat die predikant met heel zijn valse prediking gelijk door de mand valt. Maar soms sta je als de klankexegese kloppen, hè, met de woorden der zaken, dan moet je dikwijls herkauwen of dat van de Heere geweest is. Ik weet niet of u weet wat ik zeg. Het moet eerst herkauwd worden en als je het herkauwt, dan kun je het doorslikken of uitspoegen. Dat moet beoefend worden, gemeente. Dat moet echt beoefend worden. Want anders dan heb Gods volk, Gods ware volk onder het kruis geen medestrijders. Daar zijn ze in Christus ook niet om verlegen in die zin. Maar de Heere heeft bepaald dat Gods volk één moet zijn. En één is in hem. En geliefde, ook daarin wordt er in onze dagen gesjoemeld. Want ik heb u gezegd, de duivel die maakt zich op in onze dagen als een engel des lichts om het werk Gods na te bootsen. Dat heeft hij natuurlijk vanaf het begin van de val, heeft hij dat al gedaan. Maar in onze dagen wordt het zodanig nagebootst alsof de eenheid die ze in onze dagen propageren, of dat bijbels is en christelijk. Weet je wat Luther zegt? Hij zegt, vervloekt die liefde en die eenheid waarbij de waarheid van Gods woord in gevaar komt. Ik zeg het nog een keer. Luther zegt, vervloekt alle liefde en eenheid waarbij Gods woord in gevaar komt. Nou, toets het er maar aan. Maar ben je ook in staat om dat eraan te toetsen? De huidige kerken zijn niet meer in staat om bijvoorbeeld de Statenvertaling te corrigeren. Nee, daarom. De Heere laat het allemaal toe. Er is een deksel. Net als de Joden een deksel op hun harten hebben. We hadden het er gisteravond nog zo even over. Heeft het huidige christendom het deksel op hun harten gekregen? Waarom? Kijk, als de Heere gaat werken, waartoe die gezet is, tot een val en opstanding van velen in Israël, toen de reformatie een feit werd, waar de Heere Luther ingezet had en voorgezet had, toen ging Rome vallen. Luther, die heeft als middel in Gods hand Rome een ruk ter helle gegeven. Ja. Maar nou is de reformatie gaan vallen en Rome is opgestaan. Ik weet niet of je het verstaat. Mijn vrouw zei het gisteravond nog. Ja, ze zegt, nou is de reformatie gevallen. De geest van de reformatie, ja, die is nog hetzelfde gebleven. Maar de protestante kerken, die zijn tot Rome wedergekeerd. Rome bloeit en de reformatie is een doodkind. Want alles wat er gehoord wordt, bijna alles, ik wil niet generaliseren, maar je moet het wel eens generaliserend uitspreken, om je te bepalen bij de situatie in onze dagen. Loopt God achter de feiten? Absoluut niet. Maar ik moet het u wel prediken. Land en volk is in verval. De klankexegese, ik hoor van sommigen wel de klanken, de woorden van de zaken, de klankexegese is er hier en daar nog wel. Maar weet je wat er dan ontbreekt? De ergernis van het kruis. Dan ontbreekt eigenlijk alles. Dan hebben die woorden, ik sprak pas nog een ouderling, hij zegt ja, die hoor ik nog gaarne. Maar ik denk, man, je bent zo blind als een paard. Want je kijkt maar op de woorden van de zaken. En zelfs als de Heere dat gebruikt, want dat woord is niet gebonden. Maar weet je wat ze in onze dagen doen? Dan gaan ze weglopen met zo'n dominee of met zo'n predikant. Dat is de afgoderij in onze dagen. Er zijn vele lobbyisten, reformatorische lobbyisten. Die gaan al die preken, gaan ze publiceren. En ik denk dat de Heere er helemaal geen gebruik van maakt. Nee, want het moet van de Heere zijn. Simeon, die profeteerde van Christus in opdracht van de Heere. Waar staat er in Gods woord? Je leest het alleen van Baruch, dat hij de woorden van Jeremia moest opschrijven in een boek. Je leest het bijvoorbeeld van Silas, dat hij Paulus metgezel was. Maar tegenwoordig maken ze dat allemaal zelf. Dat zijn lobbyisten. Dat is niet van de Heere. Dat is hetzelfde als die vrouw in Athene, of waar het ook geweest is, de apostelen achterna riep, deze zijn knechten des Allerhoogste Gods. En weet je wie de bewerker daarvan was? De duivel. Dus dat moet je goed verstaan, gemeente. In onze dagen manifesteert zich de duivel in ene grote nabootsing, ja, op alle gebied van het werk Gods. Dan worden de woorden nog wel gehoord, maar het is net zoals in de dagen van Paulus, dat er velen de Christus predikten uit nijdigheid, velen onder een deksel, en dan beweren ze in onze dagen dat Paulus daarover verblijd was. Nou, daar was hij helemaal niet over verblijd. Want die valse apostelen, die wilden zich voordoen als betere apostelen als Paulus was. En Paulus verblijdde zich daarover dat hij die smaad mocht dragen in Jezus' naam. Want hij werd erdoor gesmaad en daar verblijdde hij zich over. Je moet het maar nalezen. Paulus verblijdt zich niet over dat Christus onder een deksel werd gepreekt. Wat is dat voor een leugenleer? Het wordt in onze dagen allemaal verdraaid. Weet je waarom? Het wordt niet meer uit God geboren. En als het uit God geboren is, geliefde... Ik heb de hele nacht heb ik tot de Heere moeten zuchten. Tot de Heere moeten kermen. Tot mijn God moeten schreien. Kolbrugge zegt, mijn predicaties zijn in de grootste diepte geboren en kunnen alleen maar in die grootste diepte en beproevingen worden verstaan. En dat is waarachtig waar. Want anders hoor je het maar aan met je vleeselijke ratio. En dan is er geen sprake van herkauwen, want er is nooit plaats voor gemaakt. En weet je, daar gaan de woorden van de profetie van Simeon in vervulling. Deze is gezet tot een val. Wat is dat? Wat is dat? Wat is dat nou eigenlijk? Is dat de val in Adam? Nee, dat is niet de val in Adam, dat heb ik u gezegd. Dat is... dat Christus gezet is tot een steen des aanstoots, wat we hebben opgelezen uit Jesaja 8, vers 14, tot een steen des aanstoots en tot een rotsteen der struikeling, de twee huizen van Israël, de 10 stammen en Juda, niet de gelovigen die daarin wonen, maar tot een strik en tot een net, de inwoners van Jeruzalem, ook in de dagen van Simeon en Anna. Er was nog een godvrezend clubje mensen, om het zomaar eens te zeggen, in Jeruzalem. Maar de meeste, die waren alleszins godsdienstig. Net als de Farizeeërs. Maar die ergerden zich. Die verwachten de komst van de Messias niet. Heel niet, heel niet. Ik heb u al gezegd, weet je wie het wel geloofde? Herodes, die geloofde het wel. Niet op een goede manier, maar hij geloofde het wel. Hij geloofde het absoluut. Maar de Joden geloofden het niet. De massa geloofde er niks van. Die verwachten een koning die in volle luister koninklijke heerlijkheid op aarde zou komen. En waarvan iedereen zou zeggen, dat is de koning der Joden. Dat is de beloofde Messias. Dat geloven de Joden nog, dat hij komen moet. Maar hij is gekomen. Maar ze hebben hem over het hoofd gezien. Want het was, hij kwam in de nederige gestalte. In de nederige geboorte. Uit de maagd Maria gelegen in een afschuwelijke beestenstal. De man van smarten verzocht in krankheden. En als we hem aanzagen, zo was er geen begeerlijkheid dat hem zouden. Er was geen gezicht op dat we hem zouden begeren. Er was geen gestalte in hem. Ja, en dat is. En geliefde, dat heeft nou alles te maken. Dat hij gezet is tot een val. Hè? Tot een ergernis. Tot een steen des aanstoots. Een mens ergert zich dood aan Christus van nature. En God, nou hebben we het over de God, want het gaat hier over de inwoners van Jeruzalem. Het gaat hier over de verbondskinderen Israëls. Jazeker, het gaat niet hier over de heidenen hoor. Het gaat over godsdienstige mensen, rechtzinnige kerken. Ja? Een rots der ergernis, een steen des aanstoots. Waarom? Omdat ze Christus niet zochten uit het geloof, maar uit de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten, zegt Paulus in Romeinen 9, aan de steen des aanstoots. Want de Heere zegt, ziet, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een iegelijk die in hem gelooft, in die steen des aanstoots, in die rots der ergernis. Die zal niet beschaamd worden. Dus geliefde, als je die rots der ergernis voorbij gaat, wat betekent dat wat ik nou net heb opgelezen uit Romeinen 9 vers, welk vers was het? Vers 13, vers 33 geloof ik. Als je nou denkt dat je in Christus kunt geloven, en die prediking heerst in onze dagen, dat je in Christus kunt geloven, zonder de ergernis van het kruis, dan vaar je met een ingebeelde hemel ter helle. Want dat brengt Christus met zich mee, die vernedering, die trappen van zijn vernedering, die gaat ook Gods volk kennen, onder het kruis. De Heere brengt zijn volk onder het kruis. En als je daar vreemdeling van bent, dat is niet je eigen kruis. Velen verwisselen. Dan zijn ze van de vrouw gescheiden. Of noem maar op. Of weet ik wat je daarvoor verzint. Een huis verloren. Geld verloren. Nee, dat is je eigen kruis. Dat is niet het kruis van Christus. Dat kan de Heere wel gebruiken tot kastijding in het leven van Gods kinderen. Maar dat is niet het kruis van Christus. Het kruis van Christus is. Dat zijn de aanvechtingen, de in- en uitwendige aanvechtingen door de duivel, de wereld en je eigen vlees. De in- en uitwendige aanvechtingen, de aanvallen. En gaan de gat en bende zal hem aanvallen. Dat heeft alles te maken met het kruis van Christus. Gehaat en gesmaad worden om Christus wil, want dan zijt gezalig. Ziet, dat heeft alles te maken met het in Christus zijn. Dat heeft alles te maken met het godvrezend zijn. Dat heeft alles te maken met de ergernis van het kruis. En als je in Christus gelooft, zonder dat je vervolgd wordt, zonder dat je gehaat en gesmaad wordt, zonder dat je daarvan aanvallen ondervindt, die je in eigen kracht niet kan tegenstaan, nog overwinnen, Dan ben je niet zaligmakend in Christus. En ik verbaas me erover. Dat die hele harde reformatorische predikanten en ouderlingen en noem maar op. Zich staande kunnen houden. Kijk, daar heb je het nou bewijs. Dan kan een mens zonder kruis kan een mens zich staande houden. En dat is de gezelligheidsgodsdienst in onze dagen. Die mensen zijn altijd op aangenaamheid uit. Ik heb het al 100 keer gepreekt dat mensen, godsdienstige mensen die altijd op het aangename uit zijn, dat zijn de bitterste vijanden van het kruis van Christus. Die roemen altijd wel in de liefde, die roemen altijd wel in het geloof, die roemen altijd wel op Christus, maar er ontbreekt, dan zegt de Heere Jezus tot die rijke jongeling, 1 ding ontbreekt u. Wat is dat dan? Gaat heen, verkoop alles wat u hebt, al die godsdienst. Die vermeende goede werken. Die bergen met goede gedachten. Verkoop het, zegt de Heer. Word vleeselijk, geheel verkocht onder de zonde. En neem uw kruis op en volg mij. Want dat kruis van Christus, dat wordt een persoonlijk kruis. Dat heiligend kruis van Christus, geliefde, dat kan niet gemist worden. Nee. Je kan alleen de zaligheid krijgen onder het kruis. Op Golgotha. Ten eerste, in de toerekening van een gekruisigde Heer Jezus Christus. Daarom roept Paulus uit, ik wens niets anders meer te weten dan Christus Jezus. En die gekruisigd. Dat markeert het er in onze dagen. Ze hebben de ergernis van het kruis, hebben ze teniet gedaan. Een kruisloos evangelie, dat is niet het evangelie van Christus. Een kruisloos evangelie is niet het evangelie van Christus. Dat is de theologie van de duivel. Want waar de duivel in onze dagen op uit is, dat is zeg maar een net zoals dat, als dat evangelie van die John Piper. He? Alleen maar genieten. Hedonistisch evangelie, dat heerst in onze dagen, alleen maar genieten. En er is geen kruis, er is geen beproeving, er is geen overboord gaan meer, er is geen vervolging. Hè? Dominees die zeggen het letterlijk, nou in onze dagen word je nog niet vervolgd. Nou dat zijn de bloedhonden van de duivel. Die dat zeggen, die dat prediken zijn de bloedhonden van de duivel. Want die kennen Christus niet. Dat leert Gods woord zelf, aan hun vruchten zult gaan kennen. Dus als je ontbloot bent van het kruis van Christus, aan hun vruchten zult gaan kennen. Dan is Gods volk dat oordeel gegeven, beproef de geest of ze uit God zijn, dat is niet Gods volk. Zeg niet een verbintenis met de zulke. Dat hebben we u opgelezen. Tegenwoordig is het maar eenheid, eenheid, eenheid. Een verbintenis. De Heere zegt, geen verbintenis. Ik heb ze niet geroepen. Al die vergaderingen, zegt de Heere, zijn niet uit mij. Nee, al die kerkdenominaties in onze dagen, de democratie druipt er vanaf, de Heere weet er niet vanaf. De Heere weet er niet vanaf. En wat hebben we opgelezen? Geliefde, want Gods woord predikt het allemaal zelf. Wat hebben we opgelezen uit Jesaja 8? Ja. Beraadslaagt een raad, doch hij zal vernietigd worden. Doe je best, ik zeg al tegen mensen, nou doe je best, laster woord, hè? Doch het zal vernietigd worden. Spreek een woord, doch het zal niet bestaan. Verzegelt u, tezamen gij volken, doch wordt verbroken. Neemt het ter oren, alle gij die verre, in verre landen zijt, omgort u, doch wordt verbroken. Omgort u, sta op en omgort u weer, doch het wordt verbroken. Waarom? Immanuel, God met ons. Een geliefde Simeon moest alleen met God door het leven. Hij moest met de Heere door dit leven. Hij moest met de Heere door de dood. Hij moest met de Heere door de hemelpoort. Moet eigenlijk anders zeggen, de Heere met Simeon. God met ons, de Heere staat voorop. En nou staan de christenvervolgers... Op de reformatorische kansels, pure christenvervolgers. Ik word het steeds meer gewaar, pure christenvervolgers. Wat preken die? Een actieve mens, een vluchtende zondaar en een lijdelijke Heer Jezus. Wat een nameloos arme evangelie is dat eigenlijk. Wat een nameloos arm evangelie. Dan ken je Christus niet als het begin der herschepping Gods. Hij is het begin der schepping Gods. Christus is ook het begin der herschepping Gods. Hij is de eerste, niet de zondaar. De zondaar is dood in zonde en misdaden. Met al zijn bewegingen die er zeker voor afgaan, voor de doorgang door de enge poort, komt een ziel uit stadsverderf door de donder van de wet en door de trekking van het evangelie. En dat noemen ze tegenwoordig in onze dagen al wedergeboorte. Want dat is het begin, zeggen ze. Ja, dat is het begin van de werking des geestes. Maar dat is niet het begin waarvan Christus zegt, ik ben het begin. De werkingen des geestes, dat is niet Christus. Hoe kom je erbij? Elk mens ondervindt wel eens werkingen des geestes. Jazeker, de liberalen. Ieder mens. Atheïsten, er zijn geen atheïsten. Maar die zich atheïsten noemen. O, zeker wel. Want elk mens wordt geboren met een sprekend geweten. Dat kan in latere leven wel verhard worden en zelfs toegeschroeid worden. Dat zie je in onze dagen. Ik kom veel zogenaamde reformatorische christenen tegen waarvan ik zeker weet, op grond van Gods woord, dat ze een toegeschroeid geweten hebben. Hoe komt dat? Hij is gezet tot een val, een opstanding, velen in Israël. Tot een struikel, een stumblingblok. Mensen, we lopen van nature rechtop. We zijn rechtopstaande christenen. En dan lopen we en we vleien onszelf in de ijdelheid des levens. En dan heb God de Vader, heb Christus gezet op je weg als een stumblingblok. Daar duikel je overheen. Daar struikel je overheen. Daar ga je eigen aan ergeren. Want je wil vooruit, je wil vruchten boeken, vruchten voortbrengen. Je wil vruchtbaar zijn. Net als Peninna, die kon veel kinderen voortbrengen. Hè? Kijk eens, dat zijn mijn kinderen, die heb ik gebaard. En Hanna was onvruchtbaar, had geen kinderen. En dan komt dat mens daarmee in de nood. Want als je als oud-testamentische vrouw geen kinderen kon voortbrengen, dan werd je aangezien als een vloek. Ja. Want al die oud-testamentische, zeker de oud-testamentische gelovige vrouwen, die wilden de Christus, die wilden dat geslacht, die wilden die voortplanting. Die wilden zelf, dat dacht Eva al, de moeder alle levenden. Ik heb een man van de Heer gekregen, zegt ze. Ja, het was een duivel. Later mocht ze wel, hè? Abel baren. Nou, Abel betekent niks, niemandal, stof, lucht. Kijk, daar heb je het. Zo wordt de Christus der Schriften aangezien door een godsdienstig mens van nature, als lucht. Daar gaat de mens zich aan ergeren, want dat is niks. Zo denkt de mens van nature over Christus. Het is niks. De mens staat in het midden, met zijn geloof. Met zijn verstaan, met zijn gedachten, met zijn meningen, met zijn opinieën. Nou geliefde, dat is niet het werk Gods, dat moet je allemaal verkopen. Daar zou je allemaal de dood op moeten schrijven. Niet alleen op je werken, op je gedachten, niet alleen op je handel en wandel, maar op jezelf. Want die zichzelf verdoemt, wordt niet verdoemd. Ja, dat is nou een geheim, dat gaat alleen Gods volk leren. Die krijgen een behagen aan de straffen van hun ongerechtigheid. Want dan gaat Gods recht schitteren boven hun zaligheid. En mensen, als je daar niet iets van geleerd hebt, dan ben je niet wedergeboren. Nee. Nee. We lazen gisteren, we hadden het nog over dat boekje van Leen Potappel. Hoe die op 6-jarige leeftijd, op 4-jarige leeftijd liep hij al met indrukken van dood en eeuwigheid. Niet alleen Potappel, want ik ga Potappel niet verheerlijken. Die man is ook maar verdronken in de vloed van 1953. Waarom? De Heer geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. Nee, maar dat was wel een godzalige man. Alleen Potappel. En toen bonden ze hem aan een boom, want kijk, als hij zelfs als in je, hè, toen als jongen, hij had geen godvrezende moeder, had geen godvrezende vader,
maar had wel een godvrezende grootmoeder. En dat jochie dat zat veel bij zijn grootmoeder. En me vragen. Kijk, dat is nou. Dat begint al in de weg van ontdekking. Ja, dat begint. Dan ga je niet met je ellende te koop lopen, want daar is de ellende te groot voor. Ik kon nooit een woord over mijn ellende zeggen. Nee, daar was de ellende te groot voor. Maar die jongen zat veel bij zijn grootmoeder en zijn verlorenheid werd alleen maar groter en groter. En toen zat hij eens een keer in de klas en toen barstte hij in huilen uit en toen riep hij uit: verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Het hoeft tegenwoordig niet meer gekend te worden. Hè? Ik ken geen predikant meer die dat leert. Het hoeft niet meer gekend te worden. Die dat leert vanuit eigen ondervinding, hoor. Niet als een papegaai van de duivel. Want er zijn vele van die bloedhonden die proberen Gods volk te paaien met klankexegese. Maar het moet gekend worden vanuit eigen ondervinding. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En weet je hoe ze die potappel gingen noemen? Kijk, er komt verloren aan. Verloren, verloren. Daar heb je verloren, verloren. En ze bonden hem aan een boom. En toen zeggen die jongens onder elkaar, die pestkoppen, we zullen hem eens in brand steken, dat verloren mannetje. Daar is toch niks aan verloren. Verloren, verloren. He? En ze bonden hem aan een boom. Toen kwam er een grote jongen aan en die, ja, dat is alles de voorzienigheid Gods. Potappel kon niet sterven. Die mocht nog niet sterven. Nee, natuurlijk niet. Die moest nog als een getuige van Christus gesteld worden. En die jongen die bevrijdde die arme jongen. Maar ik wil maar zeggen, gemeente, dan ga je er allemaal iets van ondervinden, van dat kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat is niet je eigen kruis. De Heer legt zijn volk het kruis op. Simon van Cyrene, die kwam die met zijn eigen kruis naar Jeruzalem. Hem werd het kruis opgelegd. Dat heiligend kruis, hè, dat is eerst tot rechtvaardigmaking van velen. Hij is gesteld tot rechtvaardigmaking van velen, hè, dat zegt een apostel ook. Het is niet alleen hij is gesteld tot een val, maar ook tot een opstanding velen in Israël. Maar dan ga je er iets van gewaar worden, van die steen des aanstoots en die rots der ergernis, waar je in je natuur staat, je eigen ook aan geërgerd heeft, want vijanden worden met God verzoend, hè. Maar wat betekenen de woorden van onze tekstwoorden nou precies? Hij is gesteld, waarom staat het nou bij elkaar, wil ik zeggen. Hij is gesteld tot een val en opstanding. Staat eigenlijk aan elkaar gekoppeld. Tot een val en opstanding. Nou, de Heere, die is voor zijn volk als plaatsbekleder in die val getreden. Dat zit er ook in. En nou wordt die struikelblok, dat stumblingblok, die steen des aanstoots, dat wordt ook een schild voor Gods volk. Hij is gesteld tot een val en opstanding velen in Israël. Dan willen ze je aanvallen en de Heere doet ze struikelen. Dat zit er ook in. Dat zit ook in de tekst verborgen. Want als de Heere je een voorhoede en achtertocht is, als de Heere je, net zoals het volk Israël, een vurige wolkkolom, des nachts, en een wolkkolom des daags, en een vuurkolom des nachts, dan is de Heere ook een schrik voor je vijanden. Mag ik het zo eens zeggen, geliefde? En zo leert Gods woord het ook. Kijk, die als de Heere tot Abraham spreekt, ik ben uw schild, uw loon zeer groot, dan is de Heere dat schild tegenover zijn vijanden. Toen Jacob, toen Levi en Simeon de Sigamieten uitgemoord hadden, toen was de Heere dat volk, want anders zouden ze heel dat geslacht van Jacob hebben uitgemoord als wraak. Maar toen was de Heere zijn volk, die vijanden tot een schrik. Moet je maar lezen, toen die naar Bethel terugkeerde. Ik heb het dikwijls opgemerkt. Ik heb het nog wel eens gezien ook letterlijk. Dat de Heere die aanvallers tot een schrik werd. Dat de Heere Jezus zegt tegen die golven van aanvallen: zwijg, wees stil. Waar een boer ons huis verbrandde. En de Heere trad hem tegemoet En hij bleef stokstijf staan. Hij kon niet verder. Net als Jerobeam die hand ophief. Hè? En het werd als een steen die hand. Hij kon hem niet meer bewegen. Hij kon hem niet meer bewegen. Ik heb het eens gehoord van Jan Francis, overleden ouderling in Elspeet. Dat hij op de varkensmat, was veeverkoper. Dat hij op de varkensmat. En dat een veekoopman hem beschuldigde dat hij een koe of een kalf, dat weet ik niet meer, gestolen had. En Jan Francis zegt, ik heb het niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Maar die veekoopman die bleef doorgaan met zijn beschuldigingen. En toen werd die veekoopman zo boos dat hij een stok greep en hij wou Jan Frens daarmee afranselen. En met dat hij die stok ophef, komt daar een engel tussen beiden. En hij kon zijn stok niet meer bewegen, hij kon zijn arm niet meer bewegen. Ik heb u vaak gezegd dat het waarachtige leven des geloofs gaat gepaard met wonderen en tekenen. Als je daar niet vanaf weet, mensen, mag je je staat van God nog wel eens nakijken. Want er is in onze dagen zo'n vrome beweging aan de hand. Maar dat weet van die wegen niet meer af. Die weten van de wonderen des Allerhoogste niet meer af. Wat wil ik daarmee zeggen? Het heeft alles te maken met die steen des aanstoots en die rots der ergernis. Dat de Heere zich als een struikelblok stelt tussen zijn volk en tussen de aanvallers. Tussen de vorst der duisternis. Die laat die struikelen. Want de lieden die met u twisten zullen vergaan. Door die steen des aanstoots en door die rots der ergernis. En ik zie die twee nog twisten. Dr. P. de Vries en Jan Frens. En dat ging om het boek van Jona, de Joodse zendeling. Geschreven door deze onwaardige schrijver. En die Dr. P. de Vries, daar is hij nou zijn hele leven al mee druk. He, om alles wat er geschreven wordt en gepreekt, om dat maar belachelijk te maken. En om dat maar te verwijzen naar het werk van de duivel zelfs. Dat doet die dokter P. de Vries. Ik moet man en paard noemen. Ik heb hem vorige week, die Haman die zal als een eigen gallen gehangen worden. Hoor. Denk er goed om. En terwijl die dokter P. de Vries over Jan Frens, die God vreesde. De man is al afgereisd naar Immanuels land. Die wou dat boek. Want daar mocht Jan Frens, dat heeft de Heere gebruikt in het leven van Jan Frens. Die gang van Jona. Ik zal weder Gods aangezicht zien in de tempel zijner heiligheid. En dan ging Jan Frens die dokter P. de Vries bestrijden. Van man, je weet er niks van. Ik heb dat zelf aangezien, anders had ik het niet geweten. En we gaan ze je bestrijden op alle mogelijke fronten. Nou, doe je best. Ga ermee door. Spreek een woord, maar de Heere zal het verbreken. Richt er een stichting voor op. Om dat werk Gods te bestrijden. Je zal je eigen te pletter lopen tegen een koperen muur. Daar ben ik niet hoor. Daar ben ik niet. Maar dat is dat schild waarvan de Heere zegt tot Abraham. Ik ben u een schild. Een loons ingroot. Ik heb u tot een koperen muur gesteld. Zegt de Heere tot Jeremia. Was Jeremia zelf die koperen muur? Nee. Dat was die held die rondom hem was. Dat was dat struikelblok die de Heere stelde tussen zijn vijanden en hem. Toen ze Smietegeld wouden vermoorden, toen zagen ze vermoorders, toen zagen die moordenaars dat Smietegeld niet alleen liep. Kun je ook in twijfel trekken, moet je zelf weten. Maar dat de Heere zo werkt, dat is gewis. Dat de Heere zo werkt, dat is gewis, want hij zendt zijn gedienstige geesten uit, ja, tot bescherming van zijn volk. Maar hier is Christus de beschermheer van zijn volk onder het kruis. Geen kwaad zal u genaken, de Heere zal u bewaken. De Heere zelf. Hè? Weet je, Jacob die was niet tevreden met dat leger engelen in Mahanaim. Lees de geschiedenis eens na, want hij moest Ezo ontmoeten en die konden die engelen die schrik van hem niet afnemen. Nee, Jacob die vreesde na Mahanaim, hoewel die erdoor versterkt werd, toch konden ze die vrees niet wegnemen. Dat kan alleen de Heere. En een man worstelde met hem. Toen mocht hij overwinnen. Toen mocht hij overwinnen. Door die gezegende Heer Jezus Christus. Omdat Jacob in hem meer als overwinner was. Toen kreeg hij een andere naam. Israël. Maar hij is niet als Israël gestorven, hij is als Jacob gestorven. Jacob mocht Jacob het graf en Israël naar boven. Maar ik wil maar zeggen, gemeente, als je nou niet, je kent nou wel een Christus roemen in een Jezus van 5 letters. Maar is die ook je struikelblok geworden? Nou bedoel ik het in de plaatsbekleding ervan. In het kader van Immanuel, God met ons. Want kijk, als de Heer nou met je is, dan zal die ook zorgen dat je vijanden je zullen aanbidden. Ja? Ik zal maken dat ze u zullen aanbidden aan de zomer uwer voeten. Dat ze waarlijk bekennen dat God met ons is. Want dat doet de Heer ook. Dan geeft hij zo'n beslag. Dan geeft hij zo'n. De Heer die heeft alle harten in de hand hoor. Daar kan geen mens zich roeren nog bewegen. Zonder de wil des hemelse vaders zal er geen haartje van uw hoofd vallen. Want ze zijn alle geteld. En dat maakt nou deel uit, geliefde, van de enige troost. Dat Christus ook tot een val is gezet tegen de vijanden van Christus. En de vijanden van Christus zijn ook de vijanden van Gods volk. Ik heb geen andere vijanden dan de vijanden van Christus. En daar legt de Heer die stumblingblok tussen. Dat struikelblok. Ik heb gezegd, dat ziet op het ongeloof van de reformassen. Het ongeloof. Het vleeselijk roemen in Jezus. Het is alles ongeloof. Het komt voort uit ongeloof. Je zou zeggen, een ongelovig mens die wil niks met Christus te doen hebben. Nou, waarom ga je dan naar de kerk als hij vol zit met ongeloof? Hè? Omdat je zalig wil worden op een totaal andere manier dan de Heer in zijn woord voorschrijft. Dat is... Dan erger je eigen aan die rots der ergernis. Dan erger je eigen, want er staat veel meer geschreven. Geliefde, van die rots der ergernis. Paulus zegt, doch wij prediken Christus den gekruisigde. De Joden wel een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Hè? Bij de Joden en Grieken prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Deze wel een reuker des doods ten dode. Daar heb je het weer. Hij is gezet tot een val. En gene een reuken des levens ten leven. En tot een opstanding. Velen in Israël. En een apostel Petrus getuigt ervan. Zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Die uitverkoren en dienbaar is. Voor degene die. Waartoe Christus gezet is tot een opstanding. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dienbaar. Maar. De ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, tot een steen des aanstoots en tot een rots der ergernis. En geliefde, doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hem. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Want hij is ook gesteld tot een opstanding van velen in Israël. Die heeft de Heren opgericht uit dat slijk des doods. Een mens ligt in het slijk des doods op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Dat slijk der zonde, daardoor wordt een mens verlamd. Om enige beweging te maken ten goede. Alle bewegingen die de mens in zijn natuurlijk slijk onder de wet maakt, zijn bewegingen des doods. Zijn bewegingen des doods. Ook ik zal de Heilige Geest zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Al gaat een mens, al vlucht een mens ook uit stadsverderfs vanwege, hè, zoals ik u verhaald heb van Leen Potappel in zijn jeugd. Dan heb je rust nog vrede, wordt gevonden, om een zonde. En dat wordt steeds erger, dat oordeel, dat eeuwig oordeel. Ik heb de maan zien veranderen in bloed, eer dat die grote doorluchtige dag des Heren komt. Ik liep altijd met de dood in mijn schoenen. Ieder mens kon nog bekeerd worden, maar ik niet meer. En dat wordt zo absoluut, geliefde, dat vonnis des doods, dat wordt zo absoluut, ik heb het u voorgesteld,
Als dat gif van een beet van een gifslang, dan verlammen je spieren. Dat is die geestelijke bediening der wet. Daar komt een mens, die komt tot de ontdekking dat hij geheel dood in zonde en misdaden is. Dat hij met al zijn gedachten, woorden en werken God niet kan behagen. Want daar is een Christus voor nodig. Daar is een plaatsbekleder voor nodig. Daar is een tussentreder voor nodig. Daar is een levendmaker voor nodig. En wie begon er nou te lopen? Levi of de Heer Jezus? Zacchaeus of Christus? Wie was nou de eerste in het leven van Zacchaeus? Christus. Wie was nou de eerste in het leven van Levi? Zacchaeus of Christus? Wie was nou de eerste in het leven van die Samaritaanse hoer? Christus. Gaat ze allemaal maar na. En God riep Abram uit het Ur der Galdee. Wie was nou de eerste? God. Wie was nou de eerste in het leven van al de Bijbelheiligen? Gaat ze al in het leven van Saulus van Tarsus? Wie was nou die eerste? Paulus, Saulus van Tarsus als een vluchtende zondaar? Nee, de Heer sloeg hem van zijn paard. Daar lag hij, klap. Is Saulus toen naar Damascus gevlucht als een vluchtende zondaar? Lees ik nergens, hij moest bij de hand gevat worden, want hij was een blinde zondaar. Hij kon geen stap meer zetten zelf. Zie je nou de rampzaligheid van de prediking, van de huidige prediking, dat een mens, die aangrijpende mens, ja, je moet de reddingsboei aangrijpen, zeggen ze in onze dagen. Nou, weet je wat God zijn volk vindt? Op de bodem van de oceaan. Die zijn al lang verdronken mensen. Ze doen nog net of een verloren mens een drenkeling is. Forget it. Als God vindt zijn volk als verdronken, in de zee van een Adams bestaan. De Heer het is het. Wie begon er te lopen? Dat verloren schaap of de herder? Daar heb ik nou alweer. Dat is het evangelie van Christus. Christus is het. Die het verlorene zoekt. Want het verlorene kan niet meer zoeken. Ze hebben het wel geprobeerd hoor. Jazeker. Dat verloren schaap heeft geprobeerd om zijn herder te vinden. Maar hij kon hem niet meer vinden. Jozef die zocht zijn broeders. Maar een man vond hem. Dat is nou zalig worden geliefden. Dat is nou het eeuwig evangelie van Christus. Komt herwaarts tot mij. Wie komt er dan? De zondaar of Christus? Christus. Want hij is het die spreekt. En zijn woorden zijn daden. Tegenwoordig is de coöperatie verband, hè? De lopende zondaar en op zijn best gesproken, dan komt ook de Heer Jezus in beweging. Ja. Nou mensen. Ja, maar mijn laatste man, die liep toch de Heer Jezus achterna al roepende, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Ja, kijk, als je nou zo de Bijbel leest, dan ga je met heel je Bijbel verloren. Want wie kwam er voorbij? Wie was nou de eerste? Die mijn laatste man? Nee. Een voorbijgaande Christus. En zo wist die bloedvloeiende vrouw dat Christus voorbij kwam. En toen zijn ze getrokken door de Vader. Ja. Dat was trouwens niet. Ze kwam trouwens niet om de redding van de zielen. Want dat heb ik u pas nog eens weer uitgeklaard. Die bloedvloeiende vrouw. Hè? Nee hoor. Die kwam alleen maar voor de genezing van de lichaam. En die had naar huis gegaan met de genezing van de lichaam. Als de Heer Jezus er niet aan te pas gekomen had. Want wie was nou de eerste in het leven van die bloedvloeiende vrouw? Christus. Wie heeft mij aangeraakt? Ja mensen. Als je het niet verstaat, dan versta je het niet. En dan ga je met een ingebeelde hemel ter helle. En dat had ook die bloedvloeiende vrouw. Die had met een ingebeelde hemel ter helle gevaren. Als ze alleen en uitsluitend met de genezing van haar kwaal naar huis was gegaan. Maar de Heer Jezus, God de Vader, had het oog van eeuwigheid op die vrouw geslagen. Want die kwaal, dat was maar een middel om ze uit te drijven tot Christus. Ze had een wondergeloof. Ze wist absoluut zeker dat als ik de zoon van zijn kleed zou aanraken, dan zou ik genezen worden van mijn kwaal. Niet van de geestelijke staat, maar van de lichamelijke kwaal. En dat gebeurde ook, want ze gevoelde, staat nog letterlijk in het woord notabene, was er in onze dagen allemaal van maken. Ze voelde aan haar lichaam, niet aan de ziel, aan haar lichaam dat ze genezen was van haar kwaal. En toen begon het pas. Toen begon het pas. Toen leidde de Heer Jezus Christus die vrouw door de enge poort. Wie heeft mij aangeraakt? Toen moest ze openbaar komen met al de schande, met al de gesteel. Want het was maar steel hoor. En toen bekende ze hem al de waarheid. Daar heb je nou het stuk der ellende. Ze bekende hem al de waarheid. Hè, dat ze eigenlijk op een onrechtmatige manier, niet in front of de Heer Jezus, nee. Ze kroop achter zijn rug om stiekem van die kwaal genezen te worden. Kijk, daar heb je het wondergeloof. Maar wanneer heb ze door die enge poort geleid, door zichzelf aan haar te openbaren. Door haar zalig te spreken uit de mond Gods. Ja, als je het zo niet verstaat, dan versta je heel de Bijbel mis. Dan is het allemaal mis. Dan denk je dat je, hè, een mens met zijn eigen mening, een mens moet allemaal verbrand worden. Moet allemaal op de mest open. Een mens verstaat niet. Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Hoe zou ik ook kunnen als ik geen uitlegger heb? En geliefde, dat is nou preken. Dan moet Filippus het eerst van de Heer ontvangen. Dan moet Simeon het eerst van de Heer ontvangen in de belofte, in de verklaring van die belofte, in de uitlegging der zaken, in de zaken van de woorden. Wil die door de Heilige Geest de betekenis van de inhoud van die belofte kunnen verkondigen. Dat is nou heel preken. Ik kan alleen maar doorgeven wat ik zelf ontvang. Dat wordt als het goed is bij de Heer vandaan geboren. Dat moet geboren worden, het moet ons verklaard worden. Het moet herkauwd worden, willen we het kunnen doorgeven. Hij is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. Vijf wijzen, vijf dwazen. Een dwaze bouwen, een wijze bouwen. Dat is het koninkrijk der hemelen. En dan ga je ook, kijk, als er staat, hij is, het evangelie is een reuken des doods ten dode. En een reuken des levens ten leven. Dan weet Gods volk van beide af. Hypocrieten die hebben goed en kwaad. Maar Gods volk heeft enkel kwaad. Die gaan er val in leven. Die gaan er val in leven voordat Christus hen geopenbaard wordt. Als die plaatsbekledende val. Laat ik het maar zo eens zeggen. Als die wijze bouwer die begon het graven. Graaf dieper gij mensenkind en gij zult meer gruwelen vinden. Graaf. Die wijze bouwer die had zijn huis al lang klaar, maar die wijze bouwer die moest graven. Verdiepen, graven. Ontdekking. Nog meer ontdekking. Maar kijk. Zolang je niet op die rots gesteld wordt, heb je geen enkele ontdekking. Met al je ontdekking niet. Dat is niet geldig. Als de ontdekking niet leidt tot de verlossing, ellende, verlossing en dankbaarheid, die drie stukken moeten geleerd worden. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Het begint niet met de verlossing. Het werk des geestes begint niet met de verlossing, nee. De wedergeboorte begint met de verlossing, hè. De rechtvaardigmaking, hè? Daardoor komt de verlossing tot stand. En daartoe heeft Christus zich ook gezet, tot een opstanding van velen in Israël. Maar dan heb je eerst je val in geleefd. Dan ga je eerst leren dat je verloren ligt voor God. Want als je niet verloren ligt voor God, waartoe zou je dan die Christus begeren? Dan kijk je eroverheen, dan zie je niks in die maan versmarten. De Heere gaat zelf plaatsmaken in het leven van de kerk. En dat doet hij op een heerlijke manier en een eerlijke manier. Ja. Dan moet die zondaar neergeschoten worden. Die vluchtende zondaar uit stad verderf, ja, die moet neergeschoten worden. Die moet het van God gaan verliezen, want die mens die wil het op een akkoordje gooien met God. Hij wil zijn schuld afkopen door een onwettige weg. Ja, ik weet niet of je het weet, maar al Gods volk weet het.
Want ze hebben wel een droefheid naar een onbekende God, maar op een wettische manier. Alleen Gods verzoende volk hebben een evangelische droefheid naar God. En die leidt tot waarachtige bekering. Tot bekering van bekering tot bekering. Totdat Christus je bekering is. Dat is de tweede bekering. Ja, geliefd. Tot de val en opstanding. Velen in Israël. Niet weinigen, velen. En dat gaat nog door. Huiden ten dagen. Want de uren komt en is nu. En dat nu, dat zal blijven staan tot aan de voleinding der wereld. Hij is gezet tot een stumblingblok, tot een struikelblok, tot een steen des aanstoots, een rots der ergernis. Voor al degenen die zich aan Christus en die gekruisigd ergeren. En dat is elk godsdienstig mens van nature. Dominees, ouderlingen, maakt niet uit. Dat komt allemaal te mee op één hoop te liggen. Dat leggen we op één hoop, in Gods ogen. En de Heere haalt er sommigen uit, want die Christus en schriften was Saulus van Tarse ook een steen des aanstoots. Hij ergerde zich scheel aan Christus, om het zomaar eens te zeggen. En al Gods volk onder de wet, de uitverkorenen onder de wet, die ergeren zich aan Christus. Die worden allemaal van hun paard geslagen, allemaal. Zonder ons, enerlei weg, enerlei gang. Dan zeggen ze wel eens, ja, die is lieflijk geleid, die is evangelisch geleid en die is wettisch geleid. Mens, dat leert Gods woord niet. Het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leidt, dat geldt al Gods volk. Maar het gaat wel door die weg waar het gebod gekomen is. Daar is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. Je moet echt sterven hoor. Je moet echt sterven. De Heere dood en maakt leven. Dat geldt voor al Gods volk. De Heere doet er helle nederdalen. En waar blijft dan die vluchtende zondaar? Dr. P. de Vries. Waar blijft dan die toevluchtnemende, die zogenaamde toevluchtnemende zondaar? Dr. P. de Vries. De Heere doet ter helle nederdalen. Maar hij doet er weder uit opkomen. He? Hij is gezet tot een opstanding van velen. Niet alleen tot een val. Niet alleen tot de ontdekking waar hoe diep we gevallen zijn. Hij doodt ook, jazeker. En hij maakt levend. Maar een zondaar is toch van nature dood? Ja, maar je moet nog aan die dood gedood worden. Je moet nog aan al die bewegingen des doods gedood worden. Je moet nog aan al die werken der wet, die des dood zijn, gedood worden. De Heere dood. DT. En hij maakt leven. Hij doet er helle nederdalen. En hij doet er weder uit opkomen. Dan mag hij met Christus opstaan uit je zondegraf. Dan ben je met hem gestorven. Hij dood. En hij maakt leven. Hij is de opstanding en het leven. En die in hem gelooft zal leven. Al waar hij ook gestorven. De Heere dood en maakt levend. Hij is gezet tot een val en tot een opstanding van velen in Israël. En geliefde, mag je eigen nou bij dat volk kennen, onder het kruis, die ter helle gevaren zijn, die met Christus gestorven zijn en die ook met hem opgestaan zijn. Want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem opstaan, eeuwig leven. Dan heb je niet alleen uitgeroepen verloren, verloren, voor eeuwig verloren. In de absoluutheid van het vonnis der wet. Want dan heb je geen zicht meer. Dat is ook geen instap tot de wedergeboorte. Er zijn geen voorbereidingen tot de wedergeboorte. Met al de verdoemingen der wet, het gaat eraan vooraf. Maar als je nog denkt dat dat een stap is tot de vergeving der zonde, dan ga je eigen voor eeuwig bedriegen. Toen die moordenaar aan het kruis uitriep, wij de rechtvaardig, wij ontvangen straf hetgeen we gedaan hebben. En toen die Christus ging vrij verklaren, dat was niet de bedoeling om zalig te worden. Dat was niet een instap tot de wedergeboorte. Daar had die man heel geen zicht op. Heel niet. Hij vraagt ook niet meer om bekering. Hij vraagt ook niet of dat hij zalig mag worden. Hij vraagt slechts om één gedachte van Christus. Al zou die er ook mee in de hel belanden. En dan valt genade vrij. Heden. Zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. O lieve Heere, wat een geheim, maar toch geopenbaard in Christus. tot de val en opstanding van velen in Israël. O lieve Heer, het geldt ook uw oude verbondsvolk. Dat gij hen gezet is tot een val. Heere, maar gij hebt ook in uw woord geopenbaard. Dat gij dat volk zo toebrengen. Tot de kennis van Christus. En mochten er zo hier gezeten zijn. Mochten er zo nog luisteraars zijn. Die moesten vallen in de val. Die ter helle moeten varen vanwege die nameloze val, vanwege dat ongeloof. O Heere, want er zal straks klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Maar wat een eeuwig wonder dat in ons leven mag plaatsvinden. Ik wil en zij zullen. Lieve Heere, uw volk wordt zalig omdat u het wil. Omdat u dat van eeuwigheid hebt besloten. Uw zoon geopenbaard tot een val. En opstanding velen in Israël. Lieve Heere, gij ontvangt daar eeuwig de lof, de eer en de dankzegging. In en door hem die ons lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Lieve Heere, zegen uw woord en uw getuigenis. Mocht gij er nog vele slaan tot uw eigendom. Konnen mocht het zijn op deze dag. Ja, aan alle plaatsen uw heerschappij. We bidden het u in de vergeving van al het onze. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van Psalm 84. Psalm 84. En daarvan het vijfde zangvers. O God die ons ten schilde zijt. Daar heb je het. Ik ben uw schild, uw loon zeer groot. En ons voor alle ramp bevrijd. Aanschouw toch uw gezalfde koning. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend. Waar Christus is, daar is een huis. Dan duizend waar ik u ontbeer. Waar liever in mijn bonds Gods woning een dorpel wachten dan gewend. Aan de ijdele vreugde in boze tent. Psalm 84 en daarvan het vijfde zang.
Yeah.
ons dan eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.